U zit een beetje op een bijzondere plek, maar dat heeft allemaal nog met de coronamaatregelen te maken en dat soort zaken. U heeft beide 5 minuten om spreektijd om uw verhaal te vertellen. Mevrouw Schaap wilde graag beginnen en daarna meneer Veenstra. En we hebben ook met u afgesproken dat dan eerst de ene spreker, dan de andere inspreker en dan de eventuele vragen aan beide daarna gesteld kunnen worden.
Voorzitter. Even voor de duidelijkheid, want het leek mij zeer gewenst dat hier ook een gedeputeerde aanwezig was, maar dat is niet mogelijk in deze setting. En dan ook de gedeputeerde die erover gaat. Dat zou helemaal mooi zijn.
Oké. Okay. Er wordt contact opgenomen met de gedeputeerde en dat hij hier bij komt zitten. Moeten we even schorsen dan, tot hij erbij is?
Ja, doe maar een paar minuutjes.
Een paar minuutjes schorsen.
Ik.
Ik heropen de vergadering. De Griffie heeft geïnformeerd bij de gedeputeerde of hij hierbij aanwezig wil zijn. Hij is daar vrij in de keuze om dat te doen. En ik begreep daaruit dat hij heeft gekozen om niet aanwezig te zijn. Ter mededeling. Ik kan er verder ook geen plus of min van maken. Dit schijnt de situatie te zijn voor een beeldvormende sessie.
Waarvan akte?
Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Schaap. Ga de gang.
Goedenavond, geachte voorzitter, leden van de Provinciale Staten. Mijn naam is Suzanne Schaap, voorzitter van Stichting Datatruc Zeewolde. En uit naam van de stichting geven we aan tegen de plannen te zijn van de komst van een hyperscale datacenter in Zeewolde op 166 hectare hoogwaardige landbouwgrond op Trekkersveld 4 in Zeewolde. Het grootste datacenter ter grootte van 500.000 vierkante meter staat in China. Als de plannen doorgaan, staat straks het op één na grootste datacenter van de wereld van 400.000 vierkante meter in Zeewolde. Een rustig agrarisch dorp. De balans is ver te zoeken. en de onevenredigheid spat er vanaf en de brave burger laat het zich gewillig door de strot duwen omdat de eenzijdige informatie die naar buiten is afgegeven sinds december 2019 en de duurbetaalde animatietekeningen die voor de gelegenheid zijn gemaakt vele malen mooier lijken dan het in werkelijkheid zal zijn. De onlangs gereden Autoritlands Agripoort liet een hele andere aanblik zien. 900 meter aan lang aan grote, lelijke, groene en grijze dozen met de daaraan gekoppelde koelsystemen en opslagreservoirs. Die in Zeewolde zou op een lengte van 2000 meter moeten komen, dus ruim twee keer zo groot. Landschappelijk is het dan ook niet te rechtvaardigen. Naast het feit dat er voldoende andere locaties in Nederland of elders in de wereld te bedenken zijn waar een datacenter zou kunnen worden gepland, is het ook volstrekt onnodig. Als mensen tegen me zeggen, maar jij wilt toch ook kunnen blijven mailen en appen, Facebooken en wat dan niet meer, dan zeg ik jawel, maar Nederland gebruikt slechts 25% van de totale capaciteit die beschikbaar is, dankzij de bijna 200 kleine en grotere reeds gevestigde datacenters. Slechts een vierde. En we kunnen allemaal blijven doen wat we nu ook al doen, want driekwart van de capaciteit wordt gebruikt door het buitenland. De belangrijkste vraag waar we tot op vandaag de dag nog steeds geen antwoord hebben gekregen, waarom een XXL datacenter in Zeewolde, blijft een zeer belangrijke rol spelen in deze hele zaak. Dat vindt ook de onafhankelijke commissie die de MER heeft afgekeurd. We hoeven geen rocket science te hebben gestudeerd om te bedenken dat het voor zo'n grote Amerikaanse jongen een knus belastingparadijs is in dit postzegelandje. De vraag is dan ook waarom. Waarom een techgigant binnenhalen, notabene aan de rand van een waterwin en Natura 2000 gebied? Bewoners van de Polderwijk, een van de laatste wijken in Zeewolde, opzadelen met overlast, denk aan lichtvervuiling en geluidsoverlast. Vijf enorme, niet in het landschap in te passen, lelijke metalen dozen toestaan. 166 hectare vruchtbare landbouwgrond zo groot als 250 voetbalvelden opofferen met duizelingwekkende korting aan een partij die het straks voor het zeggen heeft ten koste van het woongenot en belang van de Zeewoldenaren. En last but not least, een lokale onwetende gemeenteraad laten beslissen over dergelijk megaproject op Tekkersveld 4. Het blijven onbeantwoorde vragen. Als er eenmaal een hek omheen staat, heeft de gemeente bovendien niets meer te zeggen en moeten wij daarvoor ook nog eens onze groene stroom inleveren, terwijl meneer de techgigant met felbegeerde certificaten loopt te wapperen om goed uit de verf te komen. Om de energietransitie mogelijk te maken, moet er tot 2050 ruim 100 miljard worden geïnvesteerd. Dat kan op langere termijn resulteren in 50% duurdere aansluitingen die uiteindelijk voor rekening komen voor de eindgebruiker. Bovendien is er al sprake van de wachttijd van 1 tot 1,5 jaar om aangesloten te kunnen worden. Dat de provincie voorlopig een streep door nieuwe plannen voor datacenters heeft gezet is mooi. Alleen heel jammer voor Zeewolde, want die valt net buiten de boot. Dat komt wel heel goed uit in de plannen van wethouder De Jonge. Wij weten inmiddels dat burgerparticipatie in Zeewolde niet veel op de kous heeft. In tegenstelling tot wat diverse lokale partijen propageren. In een interview zegt De Jonge dat we al sinds juni 2020 op de hoogte zouden kunnen zijn van de plannen. Van de plannen, maar niet over informatie met betrekking tot inhoudelijke zaken. Pas in maart 2021 tijdens de online bijeenkomst, waar overigens slechts 50 van de 22.000 Zeewolder inwoners mee konden kijken en luisteren, is er inhoudelijk meer informatie gegeven door Arcadis, de partij die door de projectontwikkelaar is ingehuurd om een mooi plaatje af te geven naar buiten. De jongen zegt in datzelfde interview dat corona toch wel heel onhandig was. Maar misschien kwam het hem juist wel heel goed uit, want zo kon veel onder de pet blijven zonder dat de burger erin meegenomen werd. Een zeer kwalijke zaak dat de Raad in december 2019 bij het bekendmaken van de plannen ook expliciet gevraagd is om er niet over te praten. Het is niet voor niets dat Zeewolde onder verscherpt toezicht staat van de provincie. Men is kennelijk al vaker de fout ingegaan. Reden? Een incompetente BNW en gemeenteraad? Wie zal het zeggen? De projectontwikkelaar heeft inmiddels laten weten geen zonnepanelen op de daken van de hallen te willen zetten in verband met brandgevaar. En komt daarmee niet tegemoet aan de eis van de commissie om zelf minimaal 10% stroom op te wekken. Dat geeft te denken. Er blijft op de grond echter te weinig ruimte over voor het plaatsen van zonnepanelen. En meneer de techgigant wil wel onze groene stroom opslurpen, maar is niet of nauwelijks bereid om daar zelf een steentje aan bij te dragen. En als hij dat al wil of bereid is te doen, zal hij slechts maximaal 5% van de door de commissie gevraagde capaciteit zelf kunnen leveren. De rest zal voor onze neus weggekaapt worden. een prachtig stuk polder straks voorgoed weg. Bedreigde diersoorten die in het geding komen. En onbruikbaar hoge vaartwater ten gevolge van toegevoegde chemicaliën voor het koelsysteem. Spijtig voor de boer die achteraan in de rij komt te staan als het gaat om beregenen van zijn land waar uw en mijn voedsel op verbouwd wordt. Tot slot zou ik de vraag bij u neer willen leggen of u vindt dat een onwetende gemeenteraad het juiste orgaan is om over projecten van dergelijke omvang te beslissen. Of zoals Caroline van der Plas al eerder aangaf in een interview dat ik in mei met haar had voor de opname van NPO 1 vandaag. Dit soort beslissingen moeten absoluut op hoger niveau genomen worden en zeker niet door een gemeenteraad. Om aan te geven dat het de mensen steeds meer bezighoudt, is door ons gestarte petitie inmiddels door bijna 2000 mensen getekend. Het geplande XXL datacenter kent alleen maar negatieve aspecten en heeft absoluut geen meerwaarde voor Zeewolde. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan meneer Veenstra. Gaat uw gang.
Goedenavond. Ik ben Sipke Veenstra. En ik sta hier als inwoner en als ondernemer uit Zeewolde. Ik ben belanghebbende en maakte bezwaar tegen bestemmingsplanprocedure Trekkersveld 4. Ik ben terreinrichter in Zeewolde sinds 1975. Wij zijn de makers van Trekkersveld 1 en 2. Ik ben niet tegen de komst van een datacentrum, maar dat wel passend bij de schaal van Zeewolde met uniforme voorwaarden voor uitgiftevoorwaarden voor alle partijen. Trekkersveld 4 wordt ontwikkeld als één bedrijventerrein van 200 hectare met één grote gebruiker van 166. Het plan is daarmee eigenlijk direct in strijd met het gelijkheidsbeginsel. U treft hierboven nog een aantal vergelijkingen in de uitgiftevoorwaarden. Op het kleine deel Trekkersveld worden eisen gesteld, terecht. Op het grootste deel schrijft projectontwikkelaar Polder Networks de gemeente Zeewolde de regels voor. Het belang van een gemengd bedrijventerrein met bijbehorende werkgelegenheid wordt ondergeschikt gemaakt aan de belangen van Strooman Polder Networks, die eerste rang wenst te zitten. Op een A-locatie, B en C vielen af. De ontwikkelaar wenst niet aan de achterkant van het Trekkersveld te zitten. En voor de duidelijkheid, in dit document heb ik uit die 4000 pagina's tellende procedure de belangrijkste items gekopieerd, zodat u de tekst die ik hier nu voorlees, daarin terug kunt lezen. Dit is eigenlijk wat meneer wenst, de initiatiefnemer. 1.660.000 vierkante meter gratis grond, 2,5 miljoen kuub schoon water uit de Hoge Vaart, 1380 megawatt groene stroom, 2 miljoen afvalwater te lozen in de Hoge Vaart. En zo gaat het lijstje nog een poosje door. Maar ook, en dat is dan in nieuw belang van de provincie denk ik zo, 1 keer een eigen afslag vanaf de Gooiseweg. 1 keer extra stoplichten voor zijn werknemers en het doorgaande verkeer. En 1 keer een reserveontsluiting richting de Ganzenweg. Dat zijn allemaal werkzaamheden die plaatsvinden op provinciaal gebied. En ik herhaal het hier nog maar een keer, maar meneer wenst geen zonnepanelen of enige vorm van duurzame energie op het eigen terrein op te wekken. De 35 hectare reserved zone, en die vindt u terug op het plaatje aan de voorpagina, het groene vlakje, mag daarvoor niet gebruikt worden. Het mag, mogelijk na 10 jaar, als het de plannen maken niet in de weg staat. Meneer wenst dus wel de lusten, maar niet de lasten. Die krijgen de rest van Nederland. De plannen van Polder Networks voldoen daarmee op geen enkele manier aan de laddertoets in het kader van het duurzaam gebruik van de ruimte. Volgens de plannenmakers passen hun plannen namelijk ook op 55 hectare. En dat vindt u terug in de bijlage. Maar de plannen groeiden op papier stiekem van 55 naar 67 naar 100 naar 166 hectare. Met als argument dat de enorme dozen van 250.000 vierkante meter met 75.000 vierkante meter condensers daardoor minder op zouden vallen in het polderlandschap. Die plannen voor zo'n XXL datacentrum hebben ook een zeer nadelige invloed op de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in de Polderwijk. In de MER vinden we dit onderwerp niet terug, maar een toenemende geluidsoverlast naar 55 dB vinden we er wel terug. Als we kijken naar de productie, dan zijn de eerste hallen gepland in de jaren 2023-2024. Daar zal nu met alle perikelen minstens 1 tot 2 jaar bij komen. En het levert voor de werkgelegenheid ongeveer 100 FTE's op, 50 per hal. In 2024 is mogelijk de derde hal in gebruik. En in 2028 is het aantal werknemers misschien wel 250 FTE's en 160 contractanten. Dat zijn in mijn belevenis mensen met een contract, wellicht onderaannemers. Ik heb het er in rood nog even ondergeschreven. Maar de ontwikkelingen zijn afhankelijk van de markt, schrijft de projectontwikkelaar. Een aantoonbare behoefte is het daarmee niet. Slechts een gedachte. Het bedrijfsvestigingsbeleid van Zeewolde ziet toe op nieuwe bedrijven met ongeveer 20 FTE's per hectare. Het datacentrum komt niet verder dan 2,5 FTE, als de plannen meezitten. Op die 166 hectare zouden we ook 4000 arbeidsplaatsen kunnen genereren. Dat is nou al een verschil. Wat er voor het trekkersveld zelf overblijft, voor de lokale bedrijven en de nieuwe bedrijven, is 3 tot 4 hectare. Bij het huidige uitgiftetempo zijn we daarmee ook in 3 jaar vol. Dan is het klaar. Bedrijvig Zeewolde is uitgegroeid. Het datacentrum krijgt in de huidige plannen 166 hectare toebedeeld met een korting op de grondprijs van 45 euro de vierkante meter. En geen enkele belemmering. Geen enkele. Die grondprijsberekening heb ik hier opgeschreven. De korting op de grondprijs is 75 miljoen euro. En zelfs als de projectontwikkelaar alle kosten voor de gehele planvoorbereiding en de aanleg van 35 hectare regulier terrein voor zijn rekening neemt, is zijn voordeel, korting of winst nog tenminste 25 miljoen. Oplopend naar 100 miljoen, afhankelijk van de verkoopprijs van de grond. Nederland heeft inmiddels 189 kleine datacentrums met een oppervlakte van 378.000 vierkante meter. Om maar een vergelijk te trekken met de plannen zoals die nu voor Zeewolde voorliggen. Dergelijke misstanden, ik ben even een stukje te ver. Maar de aanhoudende schandalen, de narigheid en de fraude met hyperscale datacentrums in Middenmeer en Eemshaven moeten genoeg zijn om de plannen hier te stoppen. Dergelijke misstanden moeten we in Zeewolde niet willen. Bovendien rechtvaardigt de aanslag op het polderlandschap, de enorme waterbehoefte van 2,5 miljoen kuub, het enorme stroomverbruik van 1380 megawatt, het ontbreken van de kosten voor het hergebruik van de restwarmte, alle niet benoemde risico's, de geringe werkgelegenheid, 1350 hectare extra zonnepanelen, 500 tot 1500 nieuwe windmolens, nooit de geldhonger om de gemeentelijke begroting te stabiliseren.
Meneer Veenstra, mag ik even vragen hoeveel tijd denkt u nog nodig te hebben? Want u bent ruim over de 5 minuten heen.
Ik rond zo af. Ik maak deze bladzijde af en dan. Projectontwikkelaars met snode plannen hebben de gemeente Zeewolde als prooi ontdekt. Over die plannen in Zeewolde zeggen ze zelf dat die ook passen op 55 hectare. Waarom Zeewolde? Die vraag stellen de commissie MER, 160 bezwaarmakers en inmiddels 2000 Zeewoldenaren. Waarom Zeewolde? De plannenmakers verwoorden hun selectie en keuze als volgt. We zochten een terrein met veel ruimte, water en groene stroom van 50 tot 100 hectare in een gemeente met weinig weerstand en een gemeentebestuur dat mee wilde werken. En toen werd het Zeewolde. Ik heb nog één opmerking. Waarom Zeewolde? Vanwege de maatschappelijke meerwaarde van de aanwezigheid van een datacentrum behoeft het grondbedrijf geen winst te maken op de grondexploitatie. Wat blijkt? De winst van het grondbedrijf van Zeewolde is slechts 1,12 euro per vierkante meter. Daar wil ik mijn betoog nu even bij laten. Ik dank u wel.
Dank u hartelijk. Ik wil nu de commissieleden de mogelijkheid geven om aan mevrouw Schaap of aan meneer Veenstra eventueel verhelderende vragen te stellen of wat dan ook. Meneer Van Sloten, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En excuus aan u dat ik mijn rug naar u toe moet draaien, maar het is niet met opzet. Dank voor uw duidelijke verhalen. Maar het roept bij mij wel één vraag op. En het is niet onvriendelijk bedoeld. Maar zou deze inbreng niet beter op zijn plaats zijn in de gemeenteraad van Zeewolde? In plaats van op deze plek.
Meneer Veenstra, wilt u daar antwoord op geven?
Ja, dat zouden we wel graag willen. En ik heb ingesproken bij de gemeenteraad van Zeewolde op 2 september 2021. Toen waren de plannen al hapklaar. De gemeenteraad hoeft alleen nog maar ja te zeggen. Dus het is redelijk laat. Maar ik zit hier ook omdat de provinciale staten van Flevoland in juni, als ik het goed heb, een motie hebben aangenomen waarin zij hebben aangegeven dat ze eerst beleid en voorwaarden willen stellen voordat ze hyperscales datacentrums toelaten in de provincie. Dus ik zit hier nu met een vraag eigenlijk. En hoe zit het dan met Zeewolde?
Duidelijke vraag terug die wij zo meteen bij de volgende bespreking misschien nog mee kunnen nemen. Wilde mevrouw Schaap, wil u ook nog antwoord geven over het verhaal van Zeewolde?
Ja, ik heb op diezelfde avond ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. En wat mij opviel daar is dat er een aantal gemeenteraadsleden zitten die eigenlijk helemaal geen idee hebben waar het over gaat. Die hebben het plan niet gelezen van 4000 pagina's. Ze stelden vragen waarvan ik dacht, jij zou dat eigenlijk al moeten weten, want je zit in die materie, dat is allemaal al uitgelegd volgens mij. Maar er wordt zo'n eenzijdige informatie afgegeven door een aantal mensen, waardoor er heel veel onwetendheid is in de gemeenteraad in Zeewolde. En wij willen met onze standpunten duidelijk maken dat er veel meer aan de hand is als wat aan de surface, aan de bovenkant, zeg maar, boven komt drijven. Dus we kunnen niet meer doen dan van ons laten horen en onze standpunten aangeven waarom het geen goed plan is om het te doen. Zeker niet in zo'n dorp als Zeewolde, waar de boeren moeten leven van de opbrengst van het land. Waar we zometeen gewoon een heleboel van weggeven.
Duidelijk. Is daarmee uw vraag beantwoord, meneer Versloten? Zijn er nog meer mensen die vragen? Meneer 18 van de VVD, gaat u gang.
En dank u wel, voorzitter. En ook dank aan beide insprekers. Een helder betoog, wat mij betreft. Waar ik een beetje mee zit, is er worden heel veel feiten genoemd, althans informatie die als feiten worden gepresenteerd. Maar wat ik lastig vind is om die feiten objectief te kunnen toetsen. Ik ben geen materiedeskundige over datacenters. Ik ken de techniek onder datacenters niet net zo min als de gemeenteraadsleden in Zeewolde dat waarschijnlijk kennen. Dus mijn vraag is eigenlijk het volgende. Heeft u uw bezwaren tegen het datacenter in Zeewolde ook op enige vorm juridisch al laten toetsen?
Wie wil daar van de insprekers antwoord op geven eventueel? Meneer Veenstra?
Het is natuurlijk een bundeling van vergunningen die zometeen verstrekt worden. En het feit dat daar hier liggen nu 160 bezwaarschriften. Daar liggen bezwaarschriften, zienswijzes van mensen, van bedrijven, die in Zeewolde nog nooit geen bezwaar hebben gemaakt. Die maken niet alleen bezwaar tegen de manier waarop het traject in gang is gezet. Die maken manier tegen de wijze waarop het wordt behandeld. Maar niet iedereen heeft inzage in die cijfers. Ik heb hier nu deze feiten genoemd. Ik heb die processtukken gelezen. Dat kost een maand en langer. Die cijfers die ik hier nu op dat voorblad heb gezet, die vindt u terug in de stukken die ik fotografisch uit het bestemmingsplan heb gehaald. Dus dat zijn geen bedachte getallen, dat zijn cijfers die hier staan. En wat ik noem, die laddertoets, we beginnen bij 55 hectare, dat ben ik al lezende weg gewoon tegengekomen. Want waarom zijn we bij die 166 hectare uitgekomen? Omdat het hele gebied 200 hectare is. Zeewolde volgens de laddertoets aan kan tonen dat er behoefte is aan 35 hectare. Dan blijft er een reststuk over van 166. Die vinden we in de laddertoets. Of die, daarmee beginnen we de laddertoets. En vervolgens maken we een plan in het gebied waarmee het gedekt is, zeg maar. Maar juridisch hebben we dat niet. Ik heb het tenminste getoetst. Want anders kon ik. Je kan wel een zienswijze indienen, maar het is wel handig als daar ook een juridische basis onder ligt, zeg maar. En ik moet zeggen, Zeewolde toetst haar beleid bij de Raad van State. Nu gaat het over een datacentrum. En dan zullen we best terechtkomen. Ik had liever een andere procedure gezien. Ik had ook liever gezien dat het draagvlak zou zijn. Nou, draagvlak op deze manier is er niet. Ik hoor nu al raadsleden spreken die zeggen een tweede datacentrum op de grens met Almere. Nou, misschien toch maar niet. En misschien hebben we deze procedure niet helemaal goed gedaan. Ja, we staan eigenlijk nog maar net aan het begin van de procedure. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag een beetje beantwoord heb.
Niet helemaal, want de vraag is eigenlijk concreet. Heeft u uw bezwaren nou al in procedure gebracht tegen de gemeente Zeewolde? Dus dat is nu momenteel, wordt dat juridisch getoetst?
Ik ben een van die 160 bezwaarmakers. Okay. Daar moet één deze dagen een antwoord op komen.
Ja, oké, dank u wel.
Duidelijk. Mevrouw Schaap, ja, ga de gang.
We hebben aan de hand van de zienswijze, waar we tot nu toe nog geen enkel antwoord op hebben gehad, een WOP-verzoek ingediend om de communicatie, alle correspondentie die te maken heeft met het datacenter boven water te krijgen. Nou, je wordt met een kluitje het riet gestuurd, want je krijgt een pak papieren van 800 vellen, wat een beetje lijkt op die dikke klappers van de Belastingdienst bij de kindertoeslagaffaire, want meer dan de helft is zwart gemaakt. Dus je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Je wordt dom gehouden. Daar komt het feitelijk op neer. Bovendien heeft een onafhankelijke commissie de milieueffectrapportage op meer dan 10 punten afgekeurd. Dat zegt wel iets over de waarde van het rapport, zeg maar. Dus de gemeenteraad heeft in eerste instantie heel hard moeten werken, zijn huiswerk moeten doen om tegemoet te kunnen komen aan die punten. Nou is er nog één dingetje waar ze geen rekening mee hebben gehouden. En het is de stikstof- en de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door de grondbewegingen. Dat zijn er zo'n 350.000, alles bij elkaar, om dat gebied bouwrijp te maken. Bovendien heeft de Veluwe geklaagd, want die zegt, ja hoor eens, jullie zitten wel in de polder, maar je gaat wel over onze weg. Dus dat zijn allemaal dingen, daar moet wel naar gekeken worden. Er wordt overheen gelezen, er wordt niks mee gedaan. Het wordt niet meegenomen in de milieueffectrapportage. En dan zegt ook zo'n commissie, ja sorry jongens, maar gaat die eerst maar eens even oplossen. Want dit kan niet.
Dank u wel. Meneer Vrouwenveld, moest even over de naam nadenken. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit hier als volksvertegenwoordiger en ik word eigenlijk heel ongemakkelijk van de verhalen die ik achter me hoor en naast me hoor. En dat zit er vooral ook in en ik denk dat voor het, misschien wel iedereen die hier zit wel geldt, is dat we amateurs zijn. En dat geldt voor de gemeente Zeewolde dus misschien nog wel meer. De democratische staat is gewoon wat dat betreft zo slecht belegd dat we dit allemaal naast onze baan moeten doen. En we inderdaad geen tijd hebben om 4000 pagina's door te lezen. En eigenlijk op die manier denk ik ook, en dat is dan het gevoel wat ik als GroenLinkser en vooral dan als linkser mij bekruipt, is dat dan toch het groot kapitaal en het kapitalisme hier zegeviert en zijn gang kan gaan op een klein stukje grond, of in relatief gezien natuurlijk een groot stuk grond. En dat ten koste van alles en nog wat over de feiten zoals de heer 18 al sprak, daar kan ik me ook niet zo goed een oordeel over vellen, maar ik word daar heel ongemakkelijk van. We hebben het er al vaak genoeg over gehad. We krijgen al beloftes over de restwarmte. En daar zien we eigenlijk ook nog steeds niks van. Ik heb dat de overstukje over de restwarmte van jullie nog niet gehoord. Maar dat is misschien ook meer aan het uiteinde dan aan aan de aanvang van de hele procedure. Deze hele bespreking komt ook verder als een soort van, voor mij een beetje uit de lucht vallen. Dus ik heb ook helemaal geen vraag, want ik zie jou dat zeggen. Maar ik dacht, ik wil het wel graag kwijt. Ik weet ook niet aan wie ik anders iets moet richten en ik wil het wel graag gezegd hebben. Dus
het wordt ook een beetje lastig, want het is in principe ook nog een beeldvormend. Dus we kunnen niet met allerlei politieke meningen en standpunten elkaar om de oren gaan slaan. Het is informerend van jullie kant en daarbij is het verhaal heel duidelijk, zeg ik dan als voorzitter. U wilt nog wat zeggen, mevrouw?
Ik vind het heel jammer dat meneer Appelman er niet is, want hij is degene die daar wel degelijk iets van weet. En dat hij bewust gekozen heeft om hier niet bij te zijn, dat vind ik wel heel erg jammer eigenlijk.
Ja, zoals aangegeven, het is zijn eigen keus geweest en dat is volgens de regeltjes dat hij gewoon bij een beeldvormende vergadering niet aanwezig hoeft te zijn. Of dat, misschien had hij wel een andere afspraak, ik weet het ook niet. Het is op het laatste moment ingepland, maar ik ga hem ook niet verontschuldigen daarvoor. Meneer De Lange, gaat u gang.
Van Forum voor Democratie. Wat ik nou zo leuk vind, even nu, meneer Vrouwenvelder, even... dat u van de linkerzijde denkt van het groot kapitaal gaat hiermee vandoor. Nou, dat heb ik dus. Ik schijn dan van de rechterzijde te zijn, maar ik heb exact hetzelfde. Dat was niet mijn vraag, maar ik vond het even leuk om dat aan te vullen. Ik had wel een vraag over aan meneer, even kijken zijn naam, meneer Sipke Veenstra, toch hè? Ja. Wij zijn inderdaad niet zo ingelezen. U heeft zich blijkbaar door die 4000 pagina's heen geworsteld, waarvoor zeer veel respect. En op pagina 4 van uw stuk bent u een beetje ingedoken op dat grond. Klopt dat? En daarbij de mogelijke winst of geen winsten of iets dergelijks. Nou, ik meen, bij mevrouw Schaap hoorde ik iets dat de gemeente Zeewolde al onder toezicht stond een beetje van... meneer Appelman komt wel binnen. Maar dat weet ik niet zeker, maar klopt dat ik zoiets of ving dat er... Ja? En nou is mijn vraag, stel nou die grondtransacties zou leiden uiteindelijk tot een minder winstgevend karakter of misschien wel tot een verliesgevend karakter. Dus eigenlijk dat misschien wel de hyperscale datacenter wel lekker winsten kan gaan draaien, maar de gemeente Zeewolde met de lasten zit, financieel ook. Welke consequenties zou dat hebben dan voor de provincie? Want is dat niet zo dat wij dan bovenliggend liggen qua verantwoording? Dus in die zin denk ik dat wij als provincie daar wel bij betrokken kunnen worden. Klopt zoiets? Kunt u daar misschien over dat financiële stukje van die grond iets meer toelichten?
Ja, op dit moment zegt de gemeente Zeewolde.
De gemeente Zeewolde zegt, wij hoeven SEC op de grond geen winst te maken vanwege de maatschappelijke meerwaarde van de aanwezigheid van het datacentrum. Maar als gevolg van dat handelen, zeg maar, en die lage winst op die grondprijzen, is er in de exploitatie een tekort ontstaan van 7 miljoen. Dat kan makkelijk oplopen naar 10 miljoen, afhankelijk van de uitgifte. Maar wat nog steeds niet berekend is, dat zijn de kosten voor het hergebruik van die restwarmte. De plannenmakers hebben wel allerlei tracés uitgezocht en de gevolgen daarvan op het milieu. Maar het kostenplaatje ontbreekt. En dat kostenplaatje dat komt voor rekening van de gemeente Zeewolde. Uiteindelijk komt het bij de burgers terecht. Maar het moet ook daadwerkelijk deel uitmaken van het exploitatieplan. Het kan niet zo zijn dat op het moment dat die vergunning is verleend en nog geharrewat wordt over... 25 of 50 miljoen voor het hergebruik van die restwarmte. En in dat geval is zo'n exploitatieplan negatief. Dan is het al in strijd, zeker met de wet op de ruimtelijke ordening. Want die eist ook een positief resultaat. Maar bij een groot tekort zal de gemeente inderdaad in dat geval bij de provincie aankloppen.
Is daarmee uw vraag beantwoord, meneer De Lange?
Ik denk het wel.
Dank u wel. Dank u wel. Ik zag ook nog een hand van meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, het is wel een beetje zoeken naar waar gaat de provincie over. Misschien, volgens mij heeft de heer Appelman dat wel vaker verteld, maar nu hij hier toch is, misschien moet hij dat dan straks ook maar zeggen. Als ik het zo'n beetje afpel, gaan wij over ontgrondingen. Hebben we wel het nodig met stikstof de laatste tijd te doen. Gratis grond lees ik even heel snel voor het datacenter. Hergebruik misschien van datacenters. Het gelijkheidsbeginsel en zonne-energie. Maar dan hebben we ook alles wel gehad. Risico op verzakkingen misschien nog op provinciaal grondgebied. Ook de SGP is onderdeel van dit lekenbestuur. Laat ik eens een vraag stellen over dat ontgrondingen. Volgens mij ligt dat allemaal bij de omgevingsdienst. Maar waar ziet u de oneerlijkheid? Of waar ziet u, kunt u daar wat meer over vertellen, meneer Veenstra?
Als we specifiek naar die ontgrondingen kijken, dan gaat over het verlenen van die vergunning gaat de omgevingsdienst in opdracht van de provincie Flevoland. Ik wil er toch nog wel even bij benoemen. Dat zijn alle aansluitingen en alle verkeersbewegingen op de Gooiseweg. Als we naar die grondbewegingen kijken, dan zegt de plannenmaker dat 60% van die verkeersbewegingen plaats moeten vinden via het bestaande bedrijventerrein. Ondanks dat hij zelf een aansluiting krijgt op die Gooiseweg, die is bedoeld voor de werknemers en de bezoekers van het datacentrum, maar het bouwverkeer moet via het bestaande traject Trekkersveld. En hoe groot zijn nou die voertuigbewegingen? Die zijn ongeveer 1800 voertuigbewegingen per dag. En als we kijken naar de hoeveelheid, dan praten we over een hoeveelheid van 2 miljoen kubieke meter. Waarvan 1,2 miljoen kubieke meter moeten worden aangevoerd als zand. En waarvan, ik moet even tellen, 750.000 kubieke meter klei moet worden afgevoerd. En daarmee kun je eigenlijk niet meer zeggen dat het een aanleg van een bedrijventerrein is. Daarmee moet je eigenlijk vaststellen dat het een ontgronding is. Een winning, een exploitatie. Want alleen al van klei, hoogwaardige klei, wordt er 450.000 kubieke meter afgevoerd. Daar slaat die ontgronding op. En daar komt veel bij kijken. De plannenmaker heeft dat netjes uitgezocht. Bepaalde gebieden moeten tijdens de bouw worden bemalen. Daar zijn voorzieningen voor nodig om te voorkomen dat bijvoorbeeld de Knaardijk mogelijk gaat verzakken. Daar zijn voorzieningen voor nodig omdat mogelijk de Gooiseweg daar een knauw van mee kan krijgen. Dus die ontgronding heeft veel meer invloed dan we zo eigenlijk uit die cijfertjes kunnen lezen.
Dank u wel. Ik zit ook een beetje te denken aan de tijd, want we zijn al heel lang bezig met de insprekers te ondervragen. En daar wil ik ook alle mogelijkheid voor geven. Maar ik wil ook nog een keer even de kans hebben om onderling verder en meneer Ronsijn, de indiener, het woord te kunnen geven. Meneer Van der Starre.
Ja, heel kort, want meneer Veenstra heeft een hele concrete vraag aan ons gesteld. Wat is er nou toch gebeurd met die motie die jullie hebben aangenomen om geen nieuwe datacenters neer te zetten? Het was geen motie, het was een amendement, maar dat is een technicality. Ik heb uitgebreid met de heer Appelman hierover gesproken. Het gaat om het niet vestigen of niet meewerken aan het vestigen van nieuwe datacenters die nog niet in procedure zijn. En daar gaat het amendement over. En helaas, het datacenter in Zeewolde is in procedure, dus valt buiten de kracht van dit amendement. Tot zover.
Duidelijke toelichting. Ik zag nog meer. Meneer Ronsijn, u wilde zeggen. Meneer Ronsijn.
Ja, dank u voorzitter. Ja, jaar 21 is initiatiefnemer voor de agendering hiervan. Maar laat het vooral ons aller onderwerp zijn. En het belangrijkste motief om dit te doen is omdat we zo langzamerhand van de gedeputeerde hier links van mij het idee kregen dat wij daar als provincie niet zoveel over het zouden moeten hebben, want hij zou in procedure zijn, maar dan nog moet die procedure zorgvuldig zijn. En ja, er waren geen onderwerpen waar wij over moeten gaan. Als ik zo de insprekers hoor, en we hebben ook maandagavond nog met de heer Veenstra, iedereen kon daarbij zijn die dat wilde, gesproken. Begint het lijstje, de heer Simonsen gaf al een voorzitter voor, begint het lijstje van onderwerpen waar de provincie op een gegeven moment toch tegen dit onderwerp aan gaat lopen, begint steeds langer te worden. En, maar eerst even toch ook de vragen die ik daar zelf nog bij heb. Zowel mevrouw Schaap als de heer Veenstra gaf aan de vraag waarom Zeewolde. En de heer Veenstra citeerde ook, hè, een gemeente met wel de ruimte en de mogelijkheden, maar weinig weerstand en een gewillig bestuur. Dan begint eigenlijk al direct de vraag. De cijfers zijn duizelingwekkend, hè, waar we het telkens over hebben. Hebben we het over grond, hebben we het over volume water, hebben we het alleen al over de hoeveelheid stikstof die geproduceerd wordt voor het bouwrijp maken van de grond. Het woord hyperscale of XXL geeft al aan dat dit gewoon een maatje te groot is voor een gemeentebestuur van een dorp van 20.000 inwoners. En misschien zelfs voor een provincie, maar dat je het in ieder geval hogerop moet zoeken. En waarom gebeurt dat dan niet in de mate waarin het zou moeten? Tegelijkertijd even over een paar onderwerpen een vraag. U heeft het over de ontgronding, maar u heeft het ook over de financiën. Want ik, in aanvulling van de heer Simonsen, als de gemeente Zeewolde hier financieel het schip in gaat, omdat ze zo ter wille is, wie gaat die rekening daarvoor betalen? Hoe zit dat in zijn werk? Want er is, wat ik een beetje begrijp, meneer Veenstra, is dat u zegt, ja, er is uitgegaan van 201 hectare. Dat is nou toevallig het stuk wat je opvult tussen het bestaande industrieterrein en de Knaardijk. Maar eigenlijk heeft de gemeente Zeewolde van 35 hectare, nou ja, min of meer kunnen aantonen dat er behoefte is. En voor de rest begrijp ik goed dat daar een beetje naartoe geredeneerd wordt dat 166 hectare wordt. Als je die laag, als je die korting geeft, hoe is het totaal financiële plaatje? Waar gaat Zeewolde uiteindelijk op terechtkomen in uw optiek? Dat is vraag 1. Vraag 2. Zijn er nou voor, in uw gevoel, punten waarop Zeewolde nou echt in strijd is, of in strijd is met de wet ruimtelijke ordening? Dat is 2. En de derde is die ontgrondingsvoorwaarden. Ja, die worden gesteld door de provincie Flevoland. Wat is nou de kern van het punt dat ook dit in strijd is met die ontgrondingsvoorwaarden die door de provincie Flevoland worden gesteld, dus waar provincie Flevoland op moet handhaven? En tenslotte, ja, we hebben het veel over restwarmte gehad, hè. Maar laat ik hem maar wat breder trekken. Ik ben ook een van die 50 die toen meegekeken heb, hè, bij die presentatie. Daar viel mij op dat woorden heel zorgvuldig gekozen werden, bijvoorbeeld die restwarmte, waarbij gezegd wordt van ja, het hergebruik van die restwarmte is technisch mogelijk. Wat zijn nou de punten, waaronder die restwarmte, waarvan u zegt, kijk, er wordt gesuggereerd dat daar iets positiefs van komt, maar er is helemaal geen harde voorwaarde gesteld. Dus zodra de handtekening gezet is, is eigenlijk men in de veronderstelling dat daar dat mooie 3D-plaatje wordt gemaakt met al die boompjes. En je ziet daar wat schimmige gebouwen. Terwijl in de werkelijkheid totaal anders kan worden. Vooral omdat de gemeente Zeewolde daar helemaal geen invloed meer op heeft. Kunt u daar voorbeelden voor geven? Tot zover, voorzitter.
Meneer Veenstra.
Ik ga het proberen. Er waren veel vragen. Die voorbeelden, hoe gaat dat plan er nu eigenlijk uitzien? Als u in het document wat ik u gegeven heb, pagina 29 opzoekt, dan ziet u daar ongeveer wat er op dat terrein gaat gebeuren. Dat zijn de 5 hallen. Het komt uit het oorspronkelijke document, hè, dus ik heb hier voor de rest niks aan gemaakt. Ik heb alleen de maten erin gezet. Ik denk dat hij vooraan ligt. Ja. Dat zijn de 5 hallen, 20 meter hoog. Die lichtgebouwen, dat zijn de condensers, die worden 15 meter hoog. Daar komen geluidsschermen omheen te staan, die worden 25 meter hoog. U zit linksboven een gebouw, daar staat in 40 meter hoog. Dat zijn de transformatorruimtes, het switch. De switch station. En over die afmetingen hebben we het. Dat is hoe het er in de praktijk uit gaat zien. 40 meter. Dat is ook de hoogte waar zeg maar de masten staan. Die normaal gesproken Tennet daar neer zou zetten. Maar ik heb begrepen dat deze exploitant, projectontwikkelaar, dat zelf in eigen beheer gaat doen. Dat is de beantwoording van de vraag, hoe gaat dat terrein er eigenlijk uitzien. Wat denken we? Ja, en waar gaat Zeewolde eigenlijk over de schreef? Dat is bij die laddertoets. En dan blader ik even terug naar bladzijde 23. Daar lezen we bovenaan, allemaal uit het bestemmingsplan. De gevraagde grond, hoeveelheid grond is niet uniek, maar absoluut noodzaak is er niet. Dus daar kunnen we al zien dat het plan toe wordt geschreven naar de oppervlakte. Als ik naar bladzijde 22 ga, bij puntje 2 ziet u een rood accent. En dat is eigenlijk waar ik al een beetje huiverig begin te worden. Daar staat het initiatief in Zeewolde wenst een ruimtevraag van 166 hectare. Dat is hoe we in de wedstrijd zitten. En daarboven staat een aaneengesloten kavel om een hyperscale datacentrum met een omvang van 175 tot 250.000 vierkante meter te kunnen faciliteren, past ook in het tegeltje erboven op een terrein van 67,5 hectare. Dus daar gaan we van, we begonnen met 55, hier zijn we bij 67,5. En uiteindelijk belanden we met diezelfde vierkante meters bebouwing bij 166.
Meneer Veenstra, heeft u daarmee alle vragen van de heer Ransijn gehad? Want ik zit ook een beetje op de tijd te letten. We zijn al 3 kwartier nu ongeveer bezig. Willen wij hier na de aanvragen aan de insprekers ook nog iets anders behandelen dan deze informatieinwinning?
Ja, voorzitter, waar we in de optiek van jaar 21 naartoe moeten, is we hebben nu voldoende voorbeelden, tenminste ik heb voldoende voorbeelden gehoord maandagavond en nu ook in deze sessie, waarin we eigenlijk het nodig vinden om, wij zijn ook geen experts, maar de voorbeelden douwen je de richting op. Dat je kunt zeggen, kijk, wij willen aan de gedeputeerde vragen om nou zelf die inventarisatie te doen. Met behulp van de experts die het provinciebestuur aan kan trekken hiervoor. Om nou eens een goede inventarisatie te doen op risico's in de breedte. De financiële risico's die Zeewolde loopt en die uiteindelijk ook de provincie gaat lopen. Al die onderwerpen met betrekking tot zaken die uiteindelijk misschien zelfs in procedures het hele verhaal laten stranden. Omdat er tegen regels wordt ingegaan. Alle zaken die niet benoemd zijn door de initiatiefnemers, hè, omdat die het mooie plaatje schetsen en die de lokale bestuurders niet kunnen arresteren, daar zou ik een beroep op het provinciebestuur willen doen om daar nou zelf wel die experts erbij aan te trekken. Hè, dat is even los van het amendement, maar het gaat om dit initiatief, om vervolgens al die punten die de heer Veenstra net genoemd heeft en die ook mevrouw Schaap genoemd heeft, maar die natuurlijk bij heel veel mensen leeft, om die nou eens wel te gaan inventariseren, opdat wij wel onze verantwoordelijkheid als provincie gaan nemen, of misschien zelfs met behulp van het ministerie erbij. Want nogmaals, dit is een hyperscale, ligt op een hele andere niveau dan wat je dagelijks zo meemaakt. Ook bij een omgevingsdienst zal dit niet in zijn carrière meegemaakt hebben. Dus dat is geen match voor een lokaal bestuur. Dus vandaar de vraag, kan de provincie zelf het initiatief nemen om een inventarisatie, in ieder geval een inventarisatie van de risico's op deze onderwerpen te leveren aan de staat?
Meneer Ransijn, volgens mij wil meneer 18 uur een vraag hierover stellen.
Hallo. In zekere zin ondersteun ik het pleidooi van de heer Ransijn. Het is goed dat de provincie reflecteert op de ontwikkelingen in Zeewolde. Dus in die zin ondersteun ik het pleidooi. Maar ik zou toch ook willen pleiten voor de juridische toets. Dit is een ontwikkeling die al in gang is gezet. Daar zijn procedures voor, daar zijn toetsingskaders voor. En ik zou ook vooral willen pleiten dat we goed kennis kunnen nemen van die uitkomsten. Dus ik zeg niet dat het een het ander uitsluit, maar ik wil wel voorkomen dat wij als provincie een eigen oordeel gaan vormen over iets wat feitelijk niet aan ons is.
En dan heeft meneer Boutkamp weer een interruptie op meneer 18 om het gemakkelijk te maken.
Ja, als we toch bezig zijn, voorzitter, gaan we gewoon nog even door nu. Bent u het met de PVV eens, meneer 18, dat zo'n vraag op zich, u zegt zelf, niet gek is, maar die procedure loopt. Maar wanneer zouden wij dan eigenlijk in positie worden gebracht, zeg maar, als provincie, als we tot nu toe niet weten waar we aan toe zijn? Want dat is dus de vraag die ik aan u heb. Wanneer moeten wij dan in positie worden? Want als ik zo hoor, komen wij op een gegeven moment wel in positie, maar zijn we dan niet te laat?
Zeker, en ik denk dat we allemaal weten wat het standpunt van ons is over hoe wij in positie moeten worden gebracht. Wij hebben zelfs een motie ingediend die oproept om voor de kerst met eigen kaders te komen voor datacenter. Dus die positie is niet veranderd. Maar goed, dat is wat ik ook eerder zeg, het hoeft elkaar niet uit te sluiten. Dus de provincie kan prima zijn eigen mening vormen. Maar ik wil toch ook oproepen om gewoon gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn bij inspraakprocedures, juridische toetsing. Want ik hoor u heel veel cijfers gebruiken die wij niet op waarde kunnen schatten. Misschien dat het provinciebestuur dat wel kan, maar wij zeker niet. Maar als die cijfers allemaal correct zijn en het zou niet mogelijk zijn, juridisch gezien niet mogelijk, dan zou dat in een juridische procedure ook duidelijk moeten worden. En ik wil vooral dat oordeel over de waardering van alle feitelijke informatie die in het rapport zou moeten staan, dat vind ik lastig om dat hier gewicht te geven.
Dan zag ik ook nog een vraag van meneer.
De interruptie de vraag die 18 aan mij stelde, want daarna ging u naar de heer Boutkamp, maar
ik ben zelf recht. Ga de gang, meneer Ransijn. Daarna komt meneer Van Sloot.
Ja, want u vraagt eigenlijk van Gut, heb je het idee dat de procedure niet goed doorlopen wordt? En of doorkruisen we een procedure die nog bezig is? Maar waar ik het eigenlijk over heb, is dat in een procedure moeten er natuurlijk gegevens op tafel komen. En als die in die procedure niet of niet tijdig op tafel komen, omdat men er geen weet van heeft, of omdat men niet weet dat men die vragen moet stellen, dan komt dat vroeg of laat komt dat wel een keer in die procedure boven water. Mijn pleidooi is, ja, we horen nu zoveel voorbeelden, dus het risicobesef dat dat vroeg of laat boven water gaat komen, nou, dat begint natuurlijk steeds meer vormen aan te nemen. En mijn pleidooi is, laten we nou aan het bestuur vragen om een risico-inventarisatie te doen op al deze onderwerpen, met de vraagstelling, die kun je misschien nog concreet achterzetten, hoe groot is de kans dat dit onderwerp, we hebben er genoeg gehoord, vroeg of laat boven water gaat komen en dan kan die procedure, die loopt, hè, dus daar kun je toch niks aan doen, maar dat wij ons wel schrap kunnen zetten voor hetgeen wat wij als provincie straks op ons bordje gaan krijgen. En laten we dan maar vroeg mee beginnen en niet wachten tot het een keertje via een procedure of niet wachten tot ineens Zeewolde zegt ik kom 20 miljoen tekort, want dan zijn we te laat. Dus we kunnen beter niet wachten tot het kalf verdronken is.
Meneer Van Sloot, u had net ook nog een vraag.
Ja, maar het kan zijn dat de heer Anzijn een deel van mijn vraag alweer heeft beantwoord. Want u noemde in uw eerste reactie, u deed daarin een oproep eigenlijk aan de provincie om, laat ik zeggen, de zaak heel goed in de gaten te houden, procedures in de gaten te houden. En daar ben ik voor een deel wel met u eens, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je er ook vanuit mag gaan dat de provincie dat sowieso doet. Bij alles wat er gebeurt in de provincie, waar de provincie bij betrokken is of waar de provincie iets over te zeggen heeft, houdt de provincie het wel degelijk in de gaten. Dus dat zou in dit geval ook moeten gebeuren. Dus misschien is uw vraag, of in ieder geval de manier waarop u de vraag stelde, voor een deel overbodig. Dus dat was eigenlijk mijn interruptie van daarnet, meneer de voorzitter. Maar ik hoor graag van meneer Anzijn of het antwoord, of hij daar nog iets op kan toevoegen.
Meneer Anzijn.
Ja, dat is, u kiest de insteek van, het is sowieso de taak van de provincie om hierop toe te zien. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar het is wat anders als dat je zegt, doe gewoon je werk. In dit kader hebben we het over een ongelooflijk uniek project. Dat heeft niemand hier in de provincie eens een keer gedaan. Dus daar zit heel veel leergeld in. En, dus dat is één deel van mijn verhaal. Dus zelfs hetgene wat wij mogen verwachten van de provincie, moeten we natuurlijk ook wel zo reëel zijn dat het ook voor dit provinciebestuur een unieke situatie is. Waarbij wij als provinciale staten misschien ook wel een schepje erbovenop moeten doen om te zorgen dat wij het provinciebestuur misschien nog wel meer in staat stellen om zich hiervoor te equiperen. Het tweede deel gaat over onze rol. We kunnen zeggen, nou, we gaan achterover leunen en we wachten wel tot, want de provinciebestuur doet toch wel zijn werk. Maar onze rol is om toezicht te houden op alles wat hier in Flevoland gebeurt en wat uiteindelijk de provincie gaat raken. Daar gaat mijn deel van mijn pleidooi over. Laten we nou eens vooral de samenwerking met het provinciebestuur hier zoeken om nou juist al van tevoren een risico, dan zitten we aan dezelfde kant van de tafel, die risico-inventarisatie te doen. Er zijn niet zoveel mensen zoals meneer Veenstra die door 4000 pagina's heen akkeren. Dus laten we daar vooral ons daar alert op maken. En dat geeft ons wat meer de mogelijkheid om nog meer te kijken van hoe lang is die lijst nou eigenlijk. En zijn we daar goed over geïnformeerd? Dan laten we vinger aan de pols houden. Dat is niet uit wantrouwen, maar het is gewoon omdat we met z'n allen hier voor het eerst met zo'n project te maken krijgen.
Meneer Anzijn, meneer Boutkan heeft nog een vraag aan u, denk ik.
Nou, niet aan meneer Anzijn, maar gewoon, ik was nog niet aan de beurt geweest in het rondje, zeg maar, van vragen stellen en dergelijke. Dus ik denk, nou, ik wacht keurig mijn beurt af. Maar, want ik hoorde zowel mevrouw Schaap als meneer Sipna praten op een gegeven moment over, zeg maar, de bewegingen. Nou, we weten allemaal dat we op dit moment door een uitspraak van de Raad van State geconfronteerd zijn met stikstof. Dat ligt nou eenmaal op ons bordje als provincie. En we weten ook allemaal hoe moeilijk we aan het werk zijn om zeg maar, projecten die nu lopen, om daar een oplossing voor te vinden, zeg maar, om dat weer te compenseren ergens anders. Noem alleen maar de maritieme servicehaven op Burk. Als ik de aantallen hoor die meneer Veenstra opnoemt van grondbewegingen, dan brengt dat zeg maar automatisch dichter. Dus wij moeten inderdaad, en dan sluit ik aan bij de heer Ransijn, zeg maar vooruitdenken als zeg maar provinciale staten en als bestuur, van wat kan dat voor consequenties geven op termijn? Want als die vergunning eenmaal loopt en het treintje gaat rijden en dat stikstofverhaal komt op de hoek, dan worden wij als geheel Flevoland wel geconfronteerd met dat stikstofverhaal in die hoek waar het plaatsvindt. En dan denk ik, dan kan je beter vooruitdenken en te zorgen dat je dat in kaart brengt om te kijken wat zijn dan de mogelijke risico's die we gaan lopen. Afgezien nog van het onder toezicht stellen van de gemeente, wat heeft de consequenties voor de provincie, alle andere vergunningen en toestanden waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dus in dat opzicht zeg ik van ja, prima. Kijk, en dan hou ik over op, voorzitter. Wat gebeurt er in Zeewolde, dat is des Zeewoldens. En dat moet je bij de raad daar laten. Ik ga daar geen oordeel over geven, want ik bedoel, dat gebeurt in heel veel gemeentes. Gebeuren er zaken waarvan achteraf in de koe kont kijkt, zegt van dat hadden ze anders moeten doen. Als ik alleen maar kijk naar mijn eigen gemeente waar ik woon, om maar eens iets te noemen. Ik ga het F-woord hier niet uitspreken. Maar daar is ook zo'n voorbeeld van. Dus ik vind wel dat wij ons moeten gaan wapenen. Want dit is wel een megaproject wat zijn omvang niet kent. Dus ik steun wel het voorstel om te zeggen van laten we gewoon gaan inventariseren.
Duidelijk. Mevrouw Baas had ook nog een vraag of een opmerking.
Ja, een vraag aan de heer Boutkan inderdaad. Want u noemde even de maritieme servicehaven. Maar is dan niet de kans groot dat er procedures gestart gaan worden waardoor sowieso het hele werk stilgelegd gaat worden? Dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
Meneer Boutkan?
Nou ja, kijk, we zitten nu momenteel natuurlijk al met een procedure. Hè, want we kennen natuurlijk de IJsselmeervereniging. Die hebben natuurlijk bezwaar aangetekend. Nou, dat was te verwachten. Nee, maar ik bedoel, u vraagt over de procedures met maritieme servicehaven. Over dit verhaal gaan ook procedures lopen. U hebt meneer Veenstra horen zeggen dat er bezwaar aangetekend is. Dus dat wordt een Raad van Statenzaak ongetwijfeld. Maar voordat het zover is, komt er tegen die tijd ook een vergunningaanvraag bij ons te liggen voor een ontgronding en dergelijke. Zo, dat gaat allemaal in procedure komen. Dan is de vraag, in hoeverre zijn wij dan daarop voorbereid? Of gaan wij dan zeg maar een soort 2-for-12 tactiek toepassen. En dat is onze zorg. Ik wil niets vertragen, ik wil ook niet oproepen tot burgerongehoorzaamheid, maar ik wil gewoon zien te voorkomen dat we dadelijk gewoon met de rug tegen de muur worden gezet. En dan een besluit moeten nemen.
Tot slot meneer Van Sloten nog even het woord geven. Sorry meneer Veenstra, we kunnen niet in de discussie weer een inspreker nog erbij halen. Dus ik geef even de uitleg.
Heel korte vraag, voorzitter, aan de heer Boutkan. Hij noemde net, of hij gebruikte net de woorden, we moeten ons wapenen. En dat zegt de heer Ransijn eigenlijk ook. En ik denk dat dat ook de cruciale vraag is. Maar vervolgens moet je je nou vragen, waar moeten we ons tegen wapenen? Wat zijn nou de punten waar wij als provincie, en eigenlijk is dat een vraag aan de gedeputeerde, denk ik. Wat zijn nou de zaken, de punten, de procedures waar wij ons als provincie iets over te zeggen hebben, waar wij mee geconfronteerd kunnen worden. En wat zijn zaken waar wij als provincie juist niets over te zeggen hebben, omdat het of gemeenteraad is of een andere overheid.
Dank u wel. Ik wil hier toch gewoon gezien de tijd ook de zaak mee afronden.
Ik dacht dat mijn naam was genoemd.
Meneer Boutkan vooruit. En ja, meneer Ransijn als slot.
Meneer Van Sloten doet mijn naam tenslotte. Nou, tweetal zaken. De ontgrondingen bijvoorbeeld, daar komen wij voor in beeld, gezien de groottes en dergelijke. Het feit dat Zeewolde al onder toezicht staat, dat heb ik mevrouw Schaaphoorn zeggen, dan kan de vraag opdoemen, wat betekent dat toezicht dan? Wetende als op een gegeven moment cijfertjes werkelijkheid worden, wat betekent dat dan voor dat onder toezichtstelling? Is er dan een mogelijkheid om zeg maar in te kunnen grijpen, ja of nee? Ik zit niet in die materie. Dat bedoel ik met wapenen, gewoon tijdig, gewoon kennis in huis halen, voorsorteren op dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren. En ze doen best hun werk, dat geloof ik graag. Maar ik wil gewoon actief geïnformeerd gaan worden vooraf. En niet zitten afwachten totdat het zover is.
Meneer Van der Starre, ja, ik ben laat ik vriendelijk zijn. Daarna ga ik naar meneer Rand zijn. Dan maken we echt een sluitende vergadering aan.
Ik begrijp dat u snel wil afsluiten, maar er zijn nu een hoop suggesties over tafel gekomen. Een hoop ideeën zijn er gelanceerd. En ik ben zo ongelooflijk benieuwd naar een eerste reactie van de gedeputeerden. Dus die zou ik toch nog wel graag even willen weten. Dank u, voorzitter.
De gedeputeerden. Ja, meneer Ranzijn.
Ja, eigenlijk wil ik die niet zomaar de mening van de gedeputeerde. Ik wil heel specifiek de reactie van de gedeputeerde op de vraag. Bent u bereid om zo'n inventarisatie te maken als waar ik net om gevraagd heb? De heer Van Sloten heeft daar nog een stukje aan toegevoegd. In de plaats van nu hier stand te pedal het antwoord te moeten geven, dat u met een stuk terugkomt naar de Staten waar zo'n inventarisatie in te vinden is.
Van man gaat de gang.
Voorzitter, dank. Ja, ik werd echt even getriggerd door de opmerking van mevrouw Schaap. Jammer dat de gedeputeerde er niet is. Ik heb de afweging gemaakt inderdaad van nou om u als insprekers alle ruimte te geven voor het gesprek met deze commissie. Wetende ook dat wij als college op dit punt, op dit moment ook gewoon geen rol hebben nu in dit gesprek tussen u en de commissie. Maar als u mij daarop aanspreekt, dan wil ik geen enkel gesprek of dialoog ontlopen. Dus daar werd ik even op getriggerd. Voorzitter, mevrouw Schaap en de heer Veenstra, die brengen in mijn optiek ongelooflijk veel relevante zaken naar voren. En ik blijf even weg bij de beoordeling inhoudelijk, kwantitatief, kwalitatief van wat u hier op schrift heeft gesteld. Maar dat u een aantal hele relevante grote onderwerpen hebt benoemd, dat is evident. En daar heeft u het volste recht toe. En daar heeft u misschien ook wel gelijk in om dat op zo'n manier ook gewoon politiek te agenderen. Want het is de rol van de politiek en het openbaar bestuur om de kwalitatieve en kwantitatieve zaken die u benoemd heeft in uw inspraakreactie en u in uw rapportage, zoals ik het snel even tot me neem, om die te agenderen. En het is onze rol om te zorgen dat de procedures, zowel wettelijk als qua uitkomst, ook echt kwalitatief van het hoogste niveau zijn. En dan kom ik bij de opmerking van de heer Anzijn. Ik erken volmondig, en dat heb ik volgens mij eerder ook al in mededelingen naar uw staten doen toekomen, dat de initiatiefnemer van Zeewolde, dat een opgave is die complex is en nog niet eerder in de geschiedenis van Flevoland inderdaad is voorgekomen. Op velelei vlakken, op velelei lagen. Dat is ook de reden dat wij het initiatief hebben genomen samen met de gemeente Zeewolde om in ieder geval op alle procedures een coördinatiebesluit te nemen, zodat we ook verplicht zijn met elkaar om de afstemming te zoeken over de procedures en de te nemen besluiten. Maar nog veel belangrijker is dat wij ook als college hebben gezegd, wij willen een intensieve samenwerking tussen het ministerie van EZK, BZK, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland, het waterschap en de provinciale omgevingsdienst, de OVG. De OVG zal uiteindelijk een vergunning moeten afgeven. Die vergunning is er nog helemaal niet. Er is ook nog geen ontvankelijkheidsverklaring daarvoor afgegeven. Dus dat schetst ook wel een beetje de vragen die u heeft, meneer Veenstra. Die zitten ook nog in de fase van onderzoek. En tot nog toe heeft ook de omgevingsdienst gezegd, wij vinden de kwaliteit van alle onderzoeken tot nog toe nog niet goed genoeg. Dus ik wil even met deze hele korte reactie ook wel schetsen dat wij er ook als college met alle onderscheiden portefeuillehouders, en dat zijn de portefeuillehouders die gaan over stikstof, die gaan over landschap, die gaan over mobiliteit, infrastructuur, ontsluiting, die gaan over economie, die gaan over natuur, die gaan over duurzaamheid en milieu, in de volle breedte hierbij betrokken zijn. Neemt niet weg dat er voortdurend naar aanleiding van inspraak en te nemen besluiten politiek debat is. Dit stuk, meneer Ranzijn, dat is daar ook een uiting van. En ik wil wel proberen om even hier inhoudelijk, en ik blijf even weg bij de bevoegdheidsverdeling, want die staat, laten we zeggen, 90% van de zaken die hierin staan, daar kan ik een heel formeel antwoord op geven. Daar gaan wij niet over, daar gaan de staten niet over. Dat is in wezen ook zo. U komt niet in beeld, bij welke procedure dan ook. Maar ik wil u wel voorzien van adequate informatie aangaande de wijze waarop dit behandeld wordt. En hoe wij ook inderdaad taxeren wat hierin staat. Dus daar wil ik wel, die toezegging wil ik wel doen, dat ik daar op korte termijn een notitie naar u doe toekomen. Dat is even mijn eerste reactie. Meer kan ik op dit moment even niet doen op basis van uw vraag, voorzitter. Ik kijk even.
Ja, dat is een. Mogen wij beschouwen als een toezegging, begrijp ik. En de griffie is al zo handig geweest om die even voor te formuleren. Dat zou de toezegging zijn. Die moet ik aan het eind van de vergadering natuurlijk doen. Ik moet eerst kijken of het nog even afgerond moet worden. Zijn er nog meer opmerkingen? Want ik wil echt tot een afronding komen, ook gezien de tijd. Meneer Anzijn.
Ja, ik heb zorgvuldig geluisterd naar wat de gedeputeerde zei. En ik heb daar nog steeds niet in herkend wat nou de. Maar misschien. Met een stukje toelichting kan het wel duidelijk gemaakt worden. De vraag was niet, kunt u de procedure nog eens helder voor ons schetsen? De vraag is, kan er, en ik noem het specifiek een risico-inventarisatie, waarin er vele onderwerpen voorbij komen en risico's die uiteindelijk ook de provincie kunnen raken. Dus dat kan variëren van een financieel gat bij de gemeente Zeewolde, zaken die misschien afgedwongen kunnen worden door de initiatiefnemer omdat iemand niet heeft opgelet, daardoor andere partijen kunnen schaden of misschien, je moet het wat breder zien dan alleen maar secteprocedure die gaat over waar we wel of niet als provinciale staat mee te maken hebben. Maar zelfs als die procedure gelopen is, kan daar een fallout ontstaan die uiteindelijk een rekening op vele onderwerpen bij de provincie neerlegt. Dus ik noem het specifiek een risico-inventarisatie en niet een bestuurlijke bevoegdheidsverhaal.
Nou, kan de gedeputeerde nog een keer op reageren dan? Want het is wel een aanvulling op, alleen maar een procedureverhaal waar.
Ja, ik zoek ook even naar risico's die bij de provincie terecht zouden kunnen komen. Waar denkt u dan specifiek aan?
Ah, ik denk dat er vele onderwerpen al, voorbeelden al de revue zijn gepasseerd. Bijvoorbeeld, ik noemde hem net al, het financiële gat bij Zeewolde kan oplopen tot vele miljoenen. Dat is een risico.
Dat zijn allemaal, maar dan moet ik op de inhoud van wat hier staat. Hè. Daarvan heb ik gezegd, daar wil ik kort wel even op reageren. En of dat vervolgens een risico is, dat is dan ter beoordeling aan u.
Zo kunnen we het ook doen, ja. Maar het lijkt me dat je, we hebben met z'n allen gezegd, we zijn hier niet een deskundige, allemaal deskundigen. Want we praten over vele inhoudelijke onderwerpen. En ik denk dat u daar ook de mogelijkheden toe heeft om daar de experts voor aan... Want anders moeten we hier met elkaar gaan praten over hoeveel kubieke meter grond kun je weggraven uit dat gebied voordat de provinciale weg daar begint te verzakken. Nou, dat lijkt me niet de bedoeling.
Maar dan wil ik toch even helder zijn. Dit zijn nou exacte zaken die ook ter beoordeling liggen bij het bevoegd gezag. In dit geval vaak de omgevingsdienst. En u kunt er echt van op aangaan dat die zeer grondig en ter zake dus deskundig op dat punt te werk gaan. Dus het is een beetje de vraag naar wat voor type risico's u nou op zoek bent. Want anders dan haal ik hier gewoon de deskundigen van de omgevingsdienst bij. Van goh, en hoe stellen zij nou de ontvankelijkheidsverklaring voor? Hoe toetsen ze dat? Hoe zit het wettelijk kader in elkaar? Waar moet alles aan voldoen? En voldoet het dat ook? Want dat zijn nou juist het type risico's die we in al onze wet en regelgeving hebben belegd.
Nou, volgens mij niet helemaal. Want laat ik het voorbeeld wat ik net noemde maar eens nemen. Het kan best zijn dat er dat in de procedure die ontgronding wordt toegestaan. Het gevolg, het technische risico zeg maar, is het verzakken van de provinciale weg. Het risico voor de provincie is het moeten herstellen van die weg, omdat de schade niet bij de veroorzaker gelegd kan worden. Die handelt volgens een vergunning.
Dan heb je geen goede vergunning afgegeven.
We gaan nu heel erg de details in. Ik denk dat niet de bedoeling is voor deze vergadering nog. Ja, maar wel de goede, hè? Meneer Boutkan, als laatste dan.
Dank u wel, voorzitter. misschien hoor ik het verkeerd wat de gedeputeerden zijn, maar hoor ik u nou op een gegeven moment zeggen van dat wij niet in beeld komen? Want ik bedoel, want dan maak ik me helemaal zorgen als wij niet in beeld komen als staten. Want als het alleen maar de omgevingsdienst is, maar volgens mij hebben wij daar ook nog een rol in die omgevingsdienst. Zij toetsen natuurlijk wel, maar ik bedoel, ik hoorde dat over die ontgonningen en dergelijke. Die worden dan ook getoetst door de omgevingsdienst. Maar volgens mij hebben wij toch ook wel iets te zeggen over de omgevingsdienst. Want wij hebben ook nog eens een keer een toezichthoudende taak. En het, dus vandaar...
Maar u geeft als staten geen vergunning af. En dat doet de omgevingsdienst wel.
Meneer,
dat is mij bekend.
Nu als het laatste echt, meneer 18.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch even één kort vraag aan de gedeputeerde, want we zijn denk ik bijna aan het einde. Maar kan de gedeputeerde bevestigen dat wanneer wij de kaders aanpassen waarbinnen de omgevingsdienst functioneert, dat wij eigenlijk op dat moment wel aan zet zijn? Vraag 1. En vraag 2 is, kan de gedeputeerde dan ook misschien een doorkijk geven wanneer deze staten in positie worden gezet om die kaders dan daadwerkelijk aan te passen?
Dat debat hebben we eerder gehad. Dan praat u over de datacenterstrategie. Dit initiatief past binnen bestaande wet- en regelgeving. Als u in zijn algemeenheid op datacenters meer beleid wenst te ontwikkelen, dan zullen daar nieuwe kaders voor moeten komen. Die kunt u met elkaar gaan vaststellen. Als u zegt, wij willen strengere normering als het gaat over water of energie of ruimtelijke ordening of noem maar op welk aspect ook. U heeft die bouwstenen aangegeven in de startnotitie. Op basis daarvan gaan we nu onderzoek doen en komen met voorstellen voor beleidsaanpassing. En daar mag u wat van vinden. Als dat beleid wordt aangepast, heeft dat zijn doorwerking naar bijvoorbeeld vergunningverlenende en toezichthoudende instanties. Zo zit het stelsel in elkaar.
Dank u wel voor deze toelichting. Ik wil de vergadering dan hier afsluiten met eerst als dank ook de insprekers natuurlijk voor hun verhaal.
Meneer de voorzitter, mag ik u heel even onderbreken? Ik wil graag één datum noemen, als u mij toestaat.
Eén datum.
21 september is het einde van de beslistermijn voor de ontgrondingsvergunning. Dat was gisteren. En ik weet niet wat de uitkomst is van de omgevingsdienst. Ik ben zeer benieuwd. Als ik u hoor, zou die mogelijk verlengd kunnen zijn. Maar 21 september, dat was gisteren, zou het finale besluit er moeten liggen. Er kunnen liggen. Tot zover.
Dank u wel voor deze informatie dan. Dat kunnen we nog meenemen in het verhaal misschien. Ik heb als toezegging van de gedeputeerde gekregen, zegt toe, een mededeling naar de Staten te doen toekomen waarin wordt omschreven hoe er tot een risico-inventarisatie gekomen kan worden.
Nee, voorzitter, ik ga geen risico-inventarisatie maken. Ik heb hier de insprekers gehoord. Ik heb dit document. Daar zullen wij zorgvuldig naar kijken. Daar zal ik een reactie op geven. En als daar ons inziens risico's in zitten waarvan wij zeggen, zoals in de sfeer van de heer Alsijn is geschetst, van nou, die zijn niet voorzien of die zijn nieuw, ja, dan vind ik dat echt een reden om dat met u te bespreken.
Dat is een duidelijke aanvulling. Kunnen we daarmee uit de voeten? Ik zie geknik.
Kunnen we eventjes een paar minuutjes schorsen, want ik denk dat we dat eventjes, ik wil het even overleggen onderling.
U vraagt om een schorsing, vijf minuten?
Vijf minuutjes.
Vijf minuten, oké. Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten.
Ik wil je best even op reflecteren. Dat is een grote.
Is iedereen weer terug? Ik heropen de vergadering en meneer Van Ranzijn heeft om de schorsing gevraagd, dus die geef ik het woord.
Ja, voorzitter. Akkoord met de toezegging van de gedeputeerde, maar dan ook nu even een datum erbij.
Te zijn er tijd was het bij de vorige besprekingen.
Ja, maar we laten hem smart maken. Zo doen we zaken hier in de staat.
Kan de gedeputeerde daar al iets specifieker over zijn van een datum?
Voorzitter, laat ik transparant zijn. De datacenterstrategie, de inzet op de coördinatie van Zeewolde, de expertise die daar vanuit dit huis op wordt ingezet, vraagt waanzinnig veel capaciteit. En ik waak er een beetje voor om nu een hele concrete datum te noemen waarop ik, want dit vergt echt wel even wat bestudering. Dat moet allemaal zorgvuldig ook gewoon opgeschreven worden. Als wij het opschrijven heeft het betekenis. Terwijl het feitelijk eigenlijk iets is wat gewoon in een zienswijze procedure thuis hoort in het kader van de vergunningverlening. Dus dat wil ik even heel zorgvuldig bekijken en ik zal mijn best doen om het zo snel mogelijk te doen. Maar ik wil me nu niet vastleggen op een datum. Daar heb ik gewoon nu niet het zicht genoeg voor op de capaciteit in dit huis. Ik snap dat u daar aan op zoek bent.
Maar wacht eventjes. Nog geen 5 minuten geleden, of misschien iets meer als we de pauze erbij hebben, toen maakte u het heel klein, hè? Van, dit zijn toch zaken die we eigenlijk al lang al in het slotje hebben. Dus dan zijn het eigenlijk feesten van herkenning als u er doorheen gaat. En waar u dan de gevraagd werd terug te komen, is de mededeling, zie ik hier nou zaken waar we die nieuw of verrassend voor mij zijn. En dat is wat wij nou vragen. Dus dat zou toch minstens binnen 3 weken mogelijk kunnen zijn.
Kent u de interne procedures in dit huis nog niet? Laat ik zeggen binnen 2 maanden.
Nou. Ja, een uitspraak is een uitspraak. Dan kunnen we zeggen van het moet sneller, maar ja.
Mag ik daar iets over zeggen? Dan is waarschijnlijk de beslissing al gevallen door de gemeenteraad, dus dat is te laat.
Dit was spoedeisend, hè? Dat wat, waarom we het hier aan. En dat is precies de reden waarom.
Ja, maar goed, als u het in die procedure betrekt, dan gaan we ons als provincie ook uitspraken doen over een besluit wat echt de gemeenteraad moet nemen van Zeewolde. En dan geeft u juridische betekenis aan wat wij hier gaan opschrijven in het licht van de besluitvorming in de gemeenteraad van Zeewolde. En dat ga ik helemaal niet doen. Zo zijn de verhoudingen ook.
Maar wat is de reden waarom het... U heeft het over interne procedures, hè? Maar wat is nou... Hoeveel van die 2 maanden gaat dan aan interne procedures op? Het ging toch om het doorlezen van dit stuk en daarop reageren?
Ja, maar daar moeten wel inhoudelijke deskundigen ook gewoon allemaal iets van zeggen.
Die er al lang mee bezig zijn, begrijp ik.
Ja, die zijn dus echt met echte dingen bezig, ja. Klopt. Klopt. En daarna moeten wij als college ook...
Opzegging gehoord. Ik neem de toezegging.
Voorzitter, volgens mij ben ik vrij royaal geweest. Laten we zeggen met het innemen van de vragen. Gewoon op een met spoed geagendeerd onderwerp. En hoop ik dat u ook begrip heeft voor het feit dat ik even probeer mijn ambtelijk apparaat hier ook gewoon goed in positie te brengen. Zodat ook de insprekers hier gewoon ook een adequaat antwoord krijgen.
Dus toezegging is dat het binnen 2 maanden, binnen 2 maanden met deze mededeling komt bij de Staten.
Ja, voorzitter, we geven het vertrouwen aan de gedeputeerde dat hij daar blijkbaar die tijd voor nodig heeft en dat hij ook met een zorgvuldig antwoord komt.
Dan sluit ik hierbij dit agendapunt. En dan is het al heel laat op de avond aan het worden. En ik moest het ook nog even vragen van willen wij de vergadering oordeelsvormend nog voortzetten? En dat kan met hand opsteken van wie is daar voor? Dat, dat is nu nog niet duidelijk te zeggen, maar dan worden er verschillende opties voor de volgende week dan gepresenteerd. Ik geloof dat de meesten wel vinden dat het nu kan stoppen.
Dan zou het dus ook kunnen dat we volgende week 's avonds beginnen, gewoon om 7 uur zoals gepland. Dat we aan het eind van de avond opnieuw erachter komen dat we het niet redden. Dan komt er een derde week en ik geloof dat we heel onlangs hebben gezegd dat we dat in ieder geval niet willen. Dus.
Volgende week, aan het begin van de vergadering bij de oordeelsvorming, worden er verschillende opties op tafel gelegd en wordt er besproken hoe dat verder invulling gaat geven. Gaat krijgen, sorry.
Waarvan een derde vergadering geen optie kan zijn.
Waarschijnlijk een optie zal zijn, ja.
Nee, dat is onlangs besloten dat we dat niet meer gaan doen.
Dan is het geen optie.
Maar dat mag geen optie.
Spreektijden, weet ik het. Mevrouw Dubois, u...
Ja, doe maar Dubois, vind ik ook goed. Volgens mij hebben we deze exercitie ook al een keer gehad met de Statenvergadering. Toen zouden we doorgaan en toen werd toch de vraag gesteld, zullen we dat na het reces doen? Dus zo hard is dat allemaal niet.
Nou, ik wil niet voorstellen om het na het reces te doen, maar wel volgende week verder.
Ja, ik denk dat we eerder beginnen. Als ik kijk naar de agenda, 60 minuten hier, 60 minuten daar, nou, dan ga ik optellen.
Okay,
dan kan ik gelijk door, voor morgen over naar de weg.
Nou, Sjaak had ons voorspeld dat we om 5 uur vannacht thuis waren.
Ik voel een overgrote meerderheid die toch wel zegt van we stoppen ermee voor vandaag. En volgende week gaan we verder met het hele verhaal. Dan sluit ik hier bij de verhalen. Dank voor uw aandacht en uw inbreng.
Maar doorschrijven naar de
Thank you.